Nu volgt de uitzending van donderdag 27 augustus 2009. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. De komende maanden houdt PI4AA experimenteel uitzendingen op 40 meter op 7073. Wij willen graag uw rapport horen van ons 40 meter signaal. Na afloop van de uitzending zal er ook een ronde op 40 meter plaatsvinden waarin het mogelijk is uw rapport te geven. Ook de ronde vindt plaats op 7073 en dus kunnen ook en amateurs zich inmelden. Inmelders krijgen uiteraard een mooie QSL-kaart. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending PI4AA op bezoek bij de afdeling Zuid-Limburg, een internationale oefening voor DARES, moderne EME op 2 meter en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Bij mij aan tafel zit Joop, Papa Alpha 0, Juliet, Mike, Victor. Goedenavond.
Goedenavond, Barry.
Ik heb begrepen dat jij een echte EME-fanatiekeling bent, klopt dat?
Dat kun je wel zeggen, ja. Na zoveel tijd, 1973 begonnen en nog steeds besmet. Een hele gevaarlijke ziekte binnen deze hobby.
Wat vind je er zo leuk aan dan, dat het je zo lang bezighoudt al?
Het intrigeert je dat je iedere keer weer realiseert dat een signaal bij een verbinding dus 812.000 kilometer afgelegd heeft voordat jij het hoort of ziet.
Wauw, dan heeft het ook een behoorlijke doorlooptijd voordat het bij je is.
Ja, 2,6 seconden gemiddeld, varieert een beetje. Maar als je dat in HF-termen vergelijkt, alles wat je dus hoort of werkt, is 20 keer de wereld rond geweest, hè, als je het bij jou in ontvangen terugkrijgt.
Oké. Maar dan kan ik me ook zo voorstellen dat je niet meer gewoon op zondagmiddag eens een keertje CQ roept om een EME-verbinding te maken. Hoe werkt dat dan?
Toch wel. Tegenwoordig is het bijna iedere dag EME te doen. Als de maan boven is natuurlijk. Er zijn ook wel van die beginners die zeggen van ik zit al een uur te roepen. Maar als je dan kijkt dan is de maan daar 30 graden onder of zo. En dan gaat het niet helemaal goed. Maar als de maan boven is, is er tegenwoordig eigenlijk altijd iets te doen op de maan. En dat is gewoon gekomen door het feit dat het populair is geworden. Door de nieuwe digitale technieken, WSJT, JT65, wat ook op HF al bekend is. En daarmee kan eigenlijk bijna iedereen tegenwoordig EME doen.
Daarmee noem je wat modulatiesoorten. Op wat voor frequenties speelt de EME af?
Tegenwoordig zijn er verbindingen gemaakt tussen 28 MHz en 47 GHz. Op alle banden is het al geweest. En de top qua activiteit ligt op 2 meter. Met direct daarna 70 centimeter.
Oké, en dan ben je zelf ook voornamelijk op 2 meter actief?
Ja, ik ben heel erg trouw aan 2 meter. Ben ik ooit door geïnfecteerd als kleine jongen en dat is gewoon nooit meer overgegaan.
Waar is die infectie een keer opgelopen dan?
Bij een collega van mijn vader, toen ik een jaar of 10 was. En dat is erg lang geleden hoor.
Vertel.
Ja, dat was een zendamateur en die had een verbinding. En ja, hij pakte die zender aan. Hij kreeg een ongelooflijke optater van, zei iets. En dat maakte op mij erg veel indruk. En vervolgens maakte hij ook nog met iemand een praatje. Die in hetzelfde dorp woonde. En daar had ik slapeloze nachten van. Dat was zo mooi, dat wilde ik ook doen. Dus dat is 2 meter geworden. In je inprentingsperiode heb je bij dieren, heb je bij kinderen ook. En na de hand ga je dus zoeken naar wat is er allemaal mogelijk. Je gaat gewoon de grenzen opzoeken van 2 meter.
Oké, en moonbouncing EME is dan een van de grenzen die je opgezocht hebt daar. Ik kan me zo voorstellen dat je met het gemiddelde 2 meter setje en het kleine verticaltje wat daar vaak gebruikt wordt, niet direct aan het EME kunt. Wat heb je daar zoal extra voor nodig?
Nou, tegenwoordig om een verbinding met de echt grote stations te maken, heb je een gemiddelde 9 of 10 element Yagi, een goed SSB-transceiver met 100 watt en een stukje software nodig. En dat is eigenlijk genoeg om een aantal verbindingen al via de maan te maken. Het kleinste system wat ik tot nu toe gewerkt heb, had 40 watt, een hele lange kabel en een 10 elements antennetje in de westkust van Amerika.
En die richt je dan met de hand op de maan? Of?
Ja. Of je wacht tot de maan bijna ondergaat. Als de maan opkomt of ondergaat, kun je de antenne gewoon horizontaal laten staan. En als je een beetje geluk hebt, dan krijg je ook nog het zogenaamde ground gain effect. Dat het signaal extra versterkt wordt door reflectie tegen de aarde. Krijg je gratis tussen de 3 en de 6 dB erbij.
Oké. Okay. Bestaan er dan ook nog zoiets als condities om goed te kunnen EME'en?
Ja, er zijn enkele tientallen factoren die van belang zijn, met name de zonneactiviteit. Op dit moment is de zon rustig, dus de gemiddelde condities voor de EME'er zijn goed. In het zonnevlekken maximum, wat voor de HF-man een feest is, is eigenlijk een catastrofe voor de EME-man. Dan gaat het dus precies omgekeerd. Dan is vervolgens, heb je dagelijkse variaties met als de zon in de buurt van de maan staat, want dan kijk je antenne naar de zon en ontvangt extra ruis als die actief is. Je hebt de kosmos die erachter staat, allerlei sterrenbeelden die ruisen. In de goede ontvanger van de gemiddelde sterrenbeelden heb ik 4 à 5 dB extra ruis als die daar naartoe staat. Dat zie je gewoon op je meter binnenkomen.
Als je al zo lang met EME bezig bent, zoals je dat zelf doet, zijn er dan nog uitdagingen waarvan je zegt van, en dat wil ik nu toch nog echt een keer voor elkaar krijgen?
Dat waren in de eerste plaats 100 landen natuurlijk. Hè, de DXCC, wat iedereen graag wil hebben. Nou, dat was redelijk snel gebeurd. Worked all states, alle Amerikaanse staten. En nu is het eigenlijk wel een beetje afgelopen. Iedere expeditie die komt is een kwestie van bijhouden. Er zijn tegenwoordig steeds meer HF-expedities die ook een redelijk klein station meenemen voor 2 meter moonbounce, omdat dat gewoon goed staat voor de publiciteit. En daar heb ik dus al enkele tientallen landen aan te danken gehad in de laatste jaren.
En welke staat nog hoog op je verlanglijstje?
Eigenlijk geen. Het is allemaal even leuk. Een verbinding met een Nederlands station via de maan is net zo leuk als iemand op de Zuidpool of op de Noordpool. Want het is even ver. Qua techniek en DX is hetzelfde.
Laatst heb je een lezing gehouden in de afdeling Eindhoven. En ik begreep dat daar ook een heel erg enthousiast publiek voor was, of niet?
Ja, ik heb het zelden zo lang meegemaakt dat mensen zo lang stil waren en niet wegliepen. En dat merk je ook aan de vragen, dat er toch wel veel belangstelling is. Want het heeft altijd een hoog magisch gehalte gehad. En het hoeft tegenwoordig echt niet meer.
Het enthousiasme dat straal hier aan tafel ook uit terwijl je zit te vertellen. Dankjewel voor dit interview. En wellicht dat mensen zich geroepen voelen om nu met EME aan de gang te gaan. Mogen ze jou vragen stellen?
Ja, en bij de Veron op de website staat ook de nodige informatie. Dus daar wordt ook wel de nodige hulp verleend.
Oké, dankjewel voor dit interview.
Graag gedaan, Barry.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Goedenavond luisteraars, mag ik jullie voorstellen? Peter de Bruin, PA3CWS, onze algemeen penningmeester.
Ja, goedenavond.
Goedenavond Peter. Je hebt een hele belangrijke taak, jij past op onze centen.
Ja, dat klopt en dat doe ik alweer sinds 2001. Sinds die tijd ben ik algemeen penningmeester voor de vereniging De Veron. En daarbij doe ik ook het penningmeesterschap van de servicebureau, waar we onze uitgaven in ondergebracht hebben. En daarnaast de goede doelen. Doe ik ook het penningmeesterschap van het Veronfonds. Daarnaast zorg ik ook nog voor de boekhouding voor het QZL-bureau, DQB. En sinds vorig jaar voor de Stichting Radio-examens.
Goh, daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil, hè, dat wij nog zoveel geld uitgeven als amateurs in de verenigingen. Ons lidmaatschap, waar blijft dat zo grof weg?
Waar gaat het geld naartoe? Hè? Ja, kijk, als je zegt van nou, gaat er veel geld naar de Lectron. Ik denk daar toch wel 30-40% naartoe gaat. Daarnaast is het, ik denk iets van 15% gaat naar de afdelingen terug, voor de ledenactiviteiten. Voor de rest denk ik iets meer dan 10% gaat naar de commissies, de VF, de UF, de evenementencommissie enzovoorts. Daarnaast hebben we nog de kosten voor de vereniging zelf, het Centraal Bureau. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar ons geld naartoe gaat. Ja, we hebben nog wat extra inkomsten, we hebben nog wat rentes wat we ontvangen, ook niet te veel. En voor de rest, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar we ons geld uit aan uitgeven.
Goh, dus dat elektron is in ieder geval belangrijk om te lezen, want daar investeren we veel in, zie ik.
Ja, het is natuurlijk een bindend iets voor de volledige vereniging natuurlijk.
De vereniging en zijn financiën, hoe staat die voor de toekomst? Een beetje redelijk?
Nou, we zijn een gezonde vereniging. We hebben een best wel redelijke buffer. In ieder geval, we hebben altijd aan gestreefd om zeg maar ongeveer... 1 jaar contributie als buffer te hebben voor de vereniging. Dus dat hebben we. Maar we zijn eigenlijk niet te vergelijken met onze afdelingen. Want die hebben soms wel op 10 of 15 jaar buffer aan afdrachten staan. Dus, maar goed, als vereniging zijn we in ieder geval zeer gezond. En dat, ja, dat, daar hebben we natuurlijk wel onze zorgen over. Want zoals jullie ook wel weten, hebben we wel een... afnemend ledenaantal. En dat betekent toch dat de activiteiten door steeds minder mensen toch weer betaald moeten kunnen worden. En dan probeer je toch, als vereniging proberen we de service naar onze leden toe op het peil te houden zoals het was. Dus met een elektron en met de dag van de radioamateur en een Verand Pinksterkamp en al dat soort zaken. Maar ja, het moet elke keer weer door minder leden betaald worden. Dat is op zich wel een uitdaging om dat elke keer weer rond te krijgen.
Nou, ik denk dat vergrijzende leden in ieder geval wat kapitaalkrachtiger worden. Hè? En ik moet zeggen, het geld wordt goed besteed. Hè? Want ook deze activiteit als PIVRA geniet er van mee.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een contributie van €45 per jaar. Wat ik eigenlijk niet hoog vind voor wat mensen ervoor terugkrijgen. Als je ziet dat je 12 keer per jaar een blad, een full-color blad in huis krijgt. Je hebt een plaatselijke afdeling waar je naartoe kan. We hebben een QSL-bureau waar je QSL-post over de hele wereld kan laten sturen. En ja, vertegenwoordiging bij de overheid. En je kan nog wel 5 andere dingen bedenken, denk ik. Het zorgen voor boeken voor mensen, dat ze weer zendamateur kunnen worden en nog meer, veel meer van dit soort zaken. Ja, als je het vergelijkt met een sportvereniging waar je gauw al honderden euro's kwijt bent, dan is dit een feit natuurlijk. Ik vind het geen dure club, laat ik het zo zeggen.
Nou Peter, fijn dat je zo goed op onze centen past. Hè? Ja. En ik zou zeggen, iedereen, doe mee aan activiteiten, dan maak je er gebruik van, hè? Van het geld.
Ja, zo is dat. Kijk, het is dus natuurlijk zonde dat we zijn natuurlijk geen bank. Hè? We zijn geen beleggingsinstelling. We moeten het geld wat we hebben, moeten we zoveel mogelijk gebruiken voor de leden. En dat is ook de inzet ervan. We streven er ook elk jaar naar om gewoon een sluitende begroting te hebben. En we streven ook niet naar overschot of dat soort zaken. Dus het is wat er binnenkomt, is de bedoeling dat het er ook allemaal weer uitgaat.
Nou, zeg je heel hartelijke dank voor de diensten. En dan pas goed op onze centen, hè?
Ja, dat zal ik uiteraard toch proberen te doen voorlopig.
Je hoort niet zoveel van de afdeling A22 Zuid-Limburg, dus je zou denken dat er daar weinig activiteiten zijn. Maar het tegendeel is waar, aldus voorzitter Bert Peters, Papa Alpha 0, Lima Papa Echo. De afdeling Zuid-Limburg, voelen jullie nou niet een beetje verlaten, Bert?
Nee, helemaal niet. Want ten opzichte van vele andere afdelingen denk ik dat wij iets meer regionaal denken. We hebben namelijk het volgende. Sinds een jaar of 20 hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de Duitse afdeling van de DARC. Dat is Golf 01. Daar hebben we een hele goede samenwerking mee. Die mensen zijn weliswaar Duitsstalig. Maar bijna alle Limburgers spreken ook vrij goed Duits en ze verstaan het in ieder geval. En een van de leuke bijkomstigheden die we daardoor hebben is dat we ieder jaar in april of mei een 3-landen-treffen hebben in Haken. En dat is een radiovlooienmarkt die vrij toegankelijk is voor iedereen. Waarin ook gerenommeerde handelaren uit binnen- en buitenland staan. En daardoor hebben we in feite wat meer internationale contacten gekregen. Daarnaast is het zo dat we ook in een vrij smal gebied zitten, waardoor België in feite maar enige kilometers van ons verwijderd is. En een aantal van onze leden zijn inmiddels om een aantal redenen ook verhuisd richting België. We hebben daarnaast een samenwerkingsverband met de VRZA hier in Zuid-Limburg. De afdeling Zuid-Limburg van de Veron heeft ongeveer 160 leden. De afdeling VLZA heeft tussen de 60 en de 80 leden. Dat aantal is een beetje moeilijk in te schatten, omdat er behoorlijk veel dubbelleden zitten. En de afdeling van Dark heeft ongeveer 120 leden. Dus wat dat betreft zijn we toch een afdeling die zich, ja, zo'n beetje als V-kwadraat G in Groningen, die zich toch wel bezighouden met een aantal samenwerkingsverbanden. En die, ja, daardoor op hun manier zich goed kunnen profileren binnen het Veron-gebeuren. Maar ook binnen het internationale gebeuren, Evert. En dat is natuurlijk toch wel leuk om eens een keer aan de luisteraars te vertellen.
Maar is het dan niet een beetje groot? Kun je het allemaal nog wel overzien dan?
Vooral omdat het zo is dat in de besturen van de diverse afdelingen zitten ook vaak weer bestuursleden van andere groepen. We hebben hier nog wat andere groepjes die ook actief zijn, zoals in de oostelijke mijnstreek de Aron. Maar ook daar zijn weer leden van, lid van de afdeling Aken. Leden van de VLZA zijn ook weer lid of dubbel lid bij de Veron. Dus wat dat betreft bijt het zich elkaar niet. We kunnen allemaal vrij goed met elkaar opschieten. En daarnaast is het zo dat we staan niet vaak in Elektron, maar dat komt ook omdat we iedere zondagochtend om 11 uur op, volgens mij, de hoogste repeater van Nederland, Papa India 3 Zulu Lima Bravo, die staat op de allerhoogste schoorsteen van een groot chemieconcern in Geleen, door die zondagochtendronde. En op woensdagavond hebben we dan om 9 uur op dezelfde repeater een technonet, waar op amateurs uit de hele regio Zuid-Limburg, maar ook uit België en ook uit eventueel de Ardennenstreek, vragen kunnen stellen aan de rondeleiders. En mensen kunnen daar ook eventueel op de zondagochtendronde spullen te koop aanbieden en al dat soort zaken. Dus wat dat betreft zijn we toch wel een vrij actieve vereniging die misschien een beetje bescheiden, maar toch wel behoorlijk aan de weg timmert.
Doen jullie ook nog een beetje aan handvaardigheid?
Ja, toevallig dit jaar hebben we weer een microprocessor, pikprocessor gestuurde project dat wat we samen doen met de VLZA. Dat is een frequentie SWR, automatische powermeter. Dat project begint nu te lopen in augustus. Dat is een sprekende SWR-meter. Helemaal automatisch voor VHF, UHF 50 watt, 120 watt voor HF. Verder doen we ook nog wel wat bouwprojecten samen met de afdeling Aken van de Dark.
En activiteiten buiten de deur?
Activiteiten buiten de deur. Toevallig op 23 augustus hebben we een velddag. Dat is op de camping De Kersengaard in het dorpje Liebeek bij Sint Geertruid. Daarnaast hebben we ook af en toe wat oefeningen buiten de deur die we meedoen ten behoeve van Daris. Verder hebben we dan samen met de VLZA een velddag. Die hebben ze bij Pernel San in Kelpen-Oorlog. Omdat er hier nogal wat heuveltjes en andere zaken zijn, zien we ook dat vooral tijdens de Jota en de Joti zendamateurs met de scoutinggroepen op hoge heuveltoppen gaan zitten. Een van de bekendste is natuurlijk de Vaalserberg. En op die hoge punten gaan dan zendamateurs zitten met scoutingsclubs. Vandaaruit maken ze verbindingen over de hele wereld.
Nou, hebben jullie ook diverse afdelingsavonden?
Ja. Iedere groep heeft in feite een andere avond gekozen. Zo heeft de AGOM op dinsdagavond hun bijeenkomst. Dat is de activiteitengroep Oostelijke Mijnstreek. We hebben gezamenlijke lezingen meestal rond de 20e van de maand in Schimmert. Die in clubverband in samenwerking met de VLZA gegeven worden. Verder hebben we nog een locatie sinds een paar jaar weer in Maastricht. Daardoor hebben we in feite toch verdeeld over Zuid-Limburg een aantal hele leuke locaties. Zelf zitten we in een science center, dat is de oude sterrenwacht. En daar hebben we ook de beschikking over een beamer en wat schermen en allemaal dat soort zaken. De VLZA heeft een clubgebouw in Treebeek. En daar houden we dit jaar weer voor de eerste keer op 8 november tussen 10 en 14 uur Zulu. Houden we daar weer een radiovlooienmarkt.
Timmeren jullie ook aan de weg?
Wij blijven aan de weg timmeren. Wat dat betreft, we geven ook wat voorlichting af en toe op scholen, meestal op MTS'en. De afdeling is in 1952 ontstaan in Heerlen. Toen waren er wat leraren die voornamelijk werkzaam waren op de MTS en op de HTS. Maar ook op vandaag geven we nog wel eens op een MTS of op een LTS of op een regionaal opleidingscentrum geven we nog wat voorlichting. Eventueel met demonstratie van amateurradio. En ook uit de afdeling Aken krijgen we wel eens kant-en-klare bouwprojectjes aangeleverd. Met onder andere piezo-piepertjes en allemaal dat soort zaken. Die we op dat soort scholen en of regionale opleidingscentra kunnen aanbieden en kunnen laten zien. Dus wat dat betreft zeg ik, ja, we timmeren aan de weg.
Kortom, als ik het zo goed hoor, zijn jullie een hele actieve afdeling. Mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn ergens in, waar kunnen die eventueel contacten opnemen?
Als bestuur hebben we allemaal een Veron alias. Alle calls van het bestuur staan op onze site, Papa India 4 Victor Lima Bravo. Even een e-mailtje sturen naar een van de bestuursleden. En u krijgt zonder meer krijgt u dan antwoord van ons.
We spraken met Bert Peters, Papa Alpha 0 Lima Papa Echo, voorzitter van de afdeling 22 Zuid-Limburg.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Inverted V-antennen door Jürgen Weigel, Oscar Echo 5, Charlie Whiskey Lima. Een der meest gebruikte en goed werkende antennes is de halve golfdipool. De populariteit is gebaseerd op de eenvoudige constructie en de goede stralingseigenschappen. Een horizontale dipool is snel en eenvoudig te realiseren. Maar hierin ligt ook een probleem voor de meeste zendamateurs. Immers, voor een horizontale dipool heeft men twee ophangpunten nodig. Liefst ook nog op een behoorlijke hoogte. Bovendien is de afstand tussen de ophangpunten, bijvoorbeeld 40 meter voor een 80 meter dipool, te groot voor de gemiddelde Nederlandse tuin. Een alternatief is dan een zogenaamde inverted V-antenne. Er is maar één ophangpunt nodig en de twee zijden van de dipool worden schuin naar beneden gespannen. De antenne vormt dan een omgekeerde letter V, vandaar de Engelse naam inverted V, die ook bij ons algemeen gebruikt wordt. Het te bespreken boek presenteert de belangrijkste eigenschappen en geeft praktische aanwijzingen voor de zelfbouw van deze antennes. De eigenschappen zijn berekend met een antennesimulatieprogramma en de resultaten worden in duidelijke grafieken weergegeven. In de beginhoofdstukken worden algemene antennekarakteristieken en de eigenschappen van de halve golfdipool beschreven. Het vierde hoofdstuk geeft de eigenschappen van de inverted V-antenne met als variabelen de hoogte van het ophangpunt en de spreidingshoek tussen de draden van de dipool. De berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende hoogte- en grondsoorten. Een inverted V-antenne zendt ook verticaal gepolariseerde straling uit. Deze neemt toe naarmate de spreidingshoek kleiner is. Indien we de totale lengte van een inverted V-antenne niet kunnen plaatsen, kunnen we eventueel een verkorte antenne gaan gebruiken. Alhoewel dit een compromis is, hoeven de stralingseigenschappen niet zoveel slechter te zijn dan die van een dipool met een volle lengte. Om met de verkorte antenne toch resonantie te krijgen, moeten we de antenne kunstmatig verlengen door middel van een topcapaciteit of een verlengspoel. In één uitgebreid hoofdstuk wordt de theorie van de praktische uitvoering van verlengspoelen besproken. Vervolgens passeren een aantal uitvoeringen van een dipool voor meerdere banden de revue, zoals de W3DZZ met traps en de dubbele ZEP met open lijn. Net als bij een Yagi-antenne kunnen we een inverted V-antenne ook opbouwen uit meerdere elementen. In tegenstelling tot een Yagi-beam zal zo'n constructie een vaste opstelling krijgen en voor één richting geschikt zijn. Berekeningen en constructievoorbeelden worden gegeven van antennes met parasitaire als ook gevoede elementen. Het overzicht gaat van een 2-element antenne voor 20 meter tot een 9-element antenne voor de 80 meter band, die nauwelijks iets te wensen overlaat. De antenne is één der belangrijkste elementen van onze radioinstallatie. Misschien wel het belangrijkste. Het is een dankbaar onderwerp voor zelfbouw om een antenne te ontwerpen en te bouwen uitgaande van je ruimtemogelijkheden en die geschikt is voor jouw gebruik van onze amateurbanden. Dit boek geeft een goed overzicht van de inverted V-antennes, van een eenvoudige halve golfdipool tot veel elements richtantennes. Het boek is een uitgave in de serie Funk Techniek Berater en kost ongeveer 18 euro.
Aan de telefoon heb ik Leo, Papa Alpha 0, Lima Sierra Kilo. Goedenavond, Leo.
Ja, goedenavond.
Leo, wat is jouw rol bij Daris?
Ik ben sinds de oprichting in 2004 ben ik voorzitter van de stichting Daris.
Kijk, dan heb ik de goede aan de telefoon. Want ik heb begrepen dat Daris gaat deelnemen aan een of andere oefening, Flodex.
Dat is juist. Flodex is een internationale oefening die dit jaar gehouden wordt hier in Nederland. Waar dus vertegenwoordigers vanuit het buitenland aanwezig zijn. En geoefend wordt specifiek dat in een rampomstandigheid er behoefte van buitenaf nodig is.
Oké, maar als er rampen zijn, dan hebben we daar toch politie, ambulance en de brandweer voor?
Ja, maar die kunnen een ramp kan dusdanig groot zijn dat het met eigen middelen niet meer af kan. En dat er dus ook hulp van de omliggende landen gevraagd wordt. In Engeland bijvoorbeeld. Hè. Die komen dus dan op uitnodiging ook meehelpen en meedoen aan deze oefening.
Nou heb ik begrepen dat een gedeelte van die rampoefening in het veld gaat plaatsvinden. Waar speelt zich dat af?
Er zijn twee delen voor deze oefening. Dat is de stafexercitie eigenlijk, waarbij dus de planvorming gedaan wordt. En die begin september vindt die plaats. En aan de hand van deze planvorming wordt er een field exercise oefening gehouden. Aan het eind van september, 22, 23, 24 september. Die wordt gehouden in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.
Kijk, nou zijn we natuurlijk allemaal zendamateurs en vanuit die hoedanigheid kennen we daar is natuurlijk ook dat ze daar mogelijk een rol in gaan spelen. Maar vertel eens, wat voor rol gaat daar eens in deze oefening spelen in die field exercise?
Ja, dankzij het lobbyen wat we de laatste 5 jaren gedaan hebben, waarbij we dus de veiligheidsregio's en ook de Binnenlandse Zaken afdeling crisisbeheersing erop gewezen hebben dat wij als radiozendamateurs toch een beslist een toegevoegde waarde hebben. Met name voor de ondersteuning daar waar communicatiemiddelen uitvallen. En dit hebben wij ook, brengen wij naar bij de veiligheidsregio's naar voren toe. We zijn dus nog niet zo lang geleden bij de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord geweest. Hebben we ons verhaal gehouden, de zaak uitgelegd. En toen zijn ze gezegd van nou, als dat zo is, dan graag meedoen aan de oefening Flodex. Want daarin wordt onder andere gesimuleerd dat de communicatiemiddelen die we hebben, C2000 systeem en het mobiele telefoonverkeer enzovoorts meer, dat dat uitvalt. En wij dus op een of andere manier behoefte hebben aan ondersteuning op de communicatieterrein. En daar hebben ze daar eens voor uitgenodigd. En wij geven dus zeer graag gehoor aan deze uitnodiging.
En wat gaat daar eens daar dan neerzetten aan communicatieapparatuur?
Ja, in Noord-Holland-Noord, waar die field exercise oefening gehouden worden, bestaat het een aantal teams zijn daar, pompteams vanuit het buitenland die met installaties komen om het ondergelopen, want dat wordt gesimuleerd, hè, dus het ondergelopen gebied weer droog te malen. En bij die diverse pompunits komen dus posten te staan van Daris. Die communiceren dan met een centrale post en van daaruit gaat de berichtgeving door naar het ROT, wat bij de veiligheidsregio de meldkamer is gesitueerd. Het ROT staat voor het regionaal operationeel team.
Hoe die verschillende stukken onderling aan elkaar geknoopt worden, dat kan ik nu voor me zien in Noord-Holland. Maar als er geïnteresseerde zendamateurs zijn die zeggen van goh, dit vind ik leuk om met de radio te volgen, waar moeten ze dan gaan luisteren?
We hebben dus twee diensten bieden we aan. Dat is gewoon het phone spraakverkeer, FM gemodelleerd, op de 2 meter band. Daarnaast zitten we ook op de 80 meter band. Met op de bekende Daarse frequentie in LSB. En naast dat geven we ook de digi-verbindingen een kans om dus daarmee e-mails te versturen. En dat gebeurt via het Winlink-systeem.
Oké, dat geeft voldoende gelegenheid om te kunnen meeluisteren in audio, dan wel met de computer dus blijkbaar. Wanneer vond deze oefening ook alweer plaats?
Die oefening zelf wordt gehouden, de field exercise van 22, 23, 24 september.
En is dat overdag, 's avonds? Gaat dat 24 uur per dag door?
Nou, de bedoeling is dat van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds doorgaat.
Oké, nou volgens mij kunnen belangstellenden hierdoor meekijken wat er zoal gebeurt daar in Noord-Holland. Dankjewel Leo.
Ja, graag gedaan.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: op 6 september vindt weer de landelijke ballonvossenjacht plaats. De hoeveelste wordt dat? Het is de 31ste editie van dit evenement. Omdat de redactie van onze prijsvraag nog op vakantie is, kunnen we nu helaas nog geen winnaar bekendmaken.
De PI4AA prijsvraag.
Radioverbindingen via de maan worden ook wel aangeduid met EME. Waar staan de letters EME voor? Stuur uw antwoord voor 12 september aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mark Charlie, Veldhoven. E-mailen mag ook. prijsvraag@pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Heeft u geluisterd op 40 meter? Dan horen we zometeen graag uw rapport in de ronde. Natuurlijk is inmelden in de ronde op 80 meter ook mogelijk. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 10 september... en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 24 september. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21 55 08 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 27 augustus 2009.